Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
I take this letter, I open it, I find bullet.
Hani koos voor Nederland omdat zijn broer hier al een tijdje woont. Zijn startpunt was het landelijke aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel.
Nou, zijn bushalte die stopt voor de deur. In Nederland is het principe dat als je ergens in Nederland je kenbaar maakt als vreemdeling die asiel wil aanvragen, dat de politie je daarin faciliteert met een OV-kaart, zodat je op eigen gelegenheid naar bijvoorbeeld in dit geval station Emmen kan, met de bus hier afgezet kan worden. We zien ook dat mensen afgezet worden door allerlei verschillende personen, in personenauto's, in busjes. Het kan van alles zijn, maar ons proces begint na de hekken.
I am here now already more than 20 months. And I don't know the reason why I am waiting so long time.
Kijk, dit is de vluchtelingenopvang in een notendop in 1 minuut. Het is oorlog in je land. Je ontvangt een brief met een kogel erin. Je vlucht, je steekt in een wankelbootje de Middellandse Zee over en je overleeft het allemaal. En dan, eindelijk in Nederland, dan stopt de tijd. 20 maanden wachten is geen uitzondering. Wachten. Met als mogelijke uitkomst dat je teruggestuurd wordt, dus heel spannend wachten. Waarbij je ook nog van noodopvang naar AZC versleept wordt. Je moet vaak verhuizen. Hoe komt dat? Wat is er aan de hand bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst? En waarom betaalt de regering liever dwangsommen in plaats van fatsoenlijk beleid? Fernand van Tets deed onderzoek. Deze week deel 1 van haar driedelige verslag in De Groene. Welkom Fernand.
Dank.
Ja, dat fragment dat we net hoorden komt uit een radiodocumentaire die je met Ellen van den Berg samen ook gemaakt hebt, hè, over hetzelfde onderwerp.
Ja, precies. We hebben samen onderzoek gedaan en daar is deze serie voor De Groene uitgekomen en ook een tweeluik bij VPRO Docs.
Wie is Hani, die we even hoorden, die meneer die die kogel ontvangen heeft?
En dus Hani is een ingenieur uit Syrië die hier naar Nederland is gevlucht. Hij had al een broer hier, vandaar dat hij voor Nederland heeft gekozen. Nadat hij, zoals we hoorden, dus zijn zoon naar huis was gestuurd door gewapende mannen met een envelop met daarin een kogel. Dit gebeurde nadat er al bij hem thuis zijn huis was ondersteboven gehaald, omdat er gezegd werd dat er wapens daar waren. En toen zei zijn vrouw, vlucht alsjeblieft en kom niet meer terug, want ik ben zo bang wat er met je gaat gebeuren. Maar ja, hij is wel natuurlijk constant in contact met zijn familie in Syrië en die zeggen, wanneer kunnen wij ook naar Nederland komen? Hè? Waarom duurt dit zo lang? En hij zit nu in een AZC aan de rand van Amsterdam. Hij heeft ook al een baan hier in Nederland.
Oh ja?
Ja, hij werkt als een vrachtwagenmonteur.
Dus maar een uitzondering dan, denk ik. Iemand die nog in procedure zit. En het mag wel, maar het gebeurt minder vaak.
Ja, dus na 6 maanden krijg je een ID-kaart waarmee je kan werken. Je krijgt een BSN-nummer, dat is het belangrijkste.
Ja.
Toen ik hem sprak, toen had hij even tijd. Want bijvoorbeeld zijn werkgever moest een nieuwe verklaring aanvragen bij het UWV. Dus hij had even een paar dagen tijd en voordat hij weer aan de slag kon. En hij zegt dat werken, dat helpt hem natuurlijk enorm. Want anders zit je maar de hele dag in zo'n AZC.
Ja.
En het is daar best lawaaiig, er zijn kinderen, hij deelt een kamer. Dus hij is heel blij dat hij werk heeft, dat hij daar naartoe kan.
Ja, op 2 manieren een uitzondering. Hij werkt, dat is al... En 20 maanden wachten voor Syrië met name, want Syrië is een makkelijk land over het algemeen.
Ja, dus dat begrijpt zijn advocaat ook niet. Die zegt, wellicht is er een fout gemaakt met de registratiedatum. Maar inderdaad, meestal voor Syriërs gaat het sneller. Maar er zijn ook andere Syriërs, hoor, die zeker 15 maanden wachten. Een van de advocaten met wie ik sprak, die doet eigenlijk alleen maar Syriërs en Jemenieten. En die zei, in de regel eigenlijk iedereen gaat de 15 maanden over.
Ja.
Want wat zij zegt is, ook als mensen dus geen complexe zaken hebben, vaak omdat het zo druk is bij de IND, komen mensen in de verlengde procedure terecht, waardoor het dus nog langer duurt, gewoon omdat de capaciteit er niet is om te beslissen op deze zaken.
Ja, ja. Gaan we het zo allemaal over hebben. Eerst even over jou. Jij bent journaliste, 10 jaar correspondent in het Midden-Oosten geweest. Ik zag op jouw site dat je ook een jaar gewerkt hebt voor de UNRWA, de UNRWA. Dat is interessant, het is heel actueel, hè, dat er nu Nederland de bijdrage aan UNRWA heeft gestopt. Weet je daar ook nog iets van, of is dat van vroeger, zeg maar?
Dat is van vroeger. Ik moet wel zeggen, Nederland heeft hem gestopt nadat ze hem al betaald hadden voor dit jaar. Hè?
Ja,
dus
ja, ja.
Het is eigenlijk meer een beetje politiek. Ja, iets politieks, ja. Want uiteindelijk, waarschijnlijk volgend jaar gaan we wel weer betalen, gewoon omdat er niemand anders is in Gaza die die hulp kan verschaffen op deze manier.
Ja, ja, ja. Maar toen was je even een jaar lang journalist af. Hoe beviel dat?
Niet zo goed, vandaar dat ik hier nu weer zit.
En wat beviel er niet zo goed?
Ja, er is natuurlijk heel veel controle op wat je dan kan zeggen. Dat lag me niet. Ik heb daarom ook een boek geschreven daarover. 4 seizoenen in Damascus met alle dingen die ik niet kon opschrijven toen ik daar werkte. Maar heel interessant om te zien hoe die wereld werkt van hulp. En ook, ja, zeker met dit vraagstuk ook. Hè, ik heb gezien waar die mensen voor het vluchten, waar ze vandaan komen. Ja. Dus ik denk dat ik er ook een andere blik op heb dan andere mensen die zich met dit dossier bezighouden.
Ja, ja, ja. Oké, dat is duidelijk. Dan, je bent al langer in Nederland. Waarom een onderzoek naar de IND?
Nou, dus Ellen van den Bergen en ik hebben eerder samen onderzoek gedaan naar Syrische oorlogsmisdadigers in Nederland. Vorig jaar voor Trouw en voor Argos. En daaruit kwam daarboven dat er eigenlijk tientallen mogelijk Syrische oorlogsmisdadigers in Nederland zijn. En naar aanleiding daarvan, van die uitzending, zijn wij benaderd door ex-IND-medewerkers. Die zeiden, nou ja, dit is het tipje van de ijsberg. Wij maken ons enorme zorgen. Wij zijn weggegaan omdat wij die zorgen hebben geuit. Er is niet geluisterd. En we willen met jullie praten. Uh-huh. En dat was het startpunt. Dus toen zijn we op zoek gegaan via LinkedIn naar nog meer ex-IND-medewerkers. Om te praten met hun over hoe zij hun tijd bij de dienst hebben ervaren. We wouden natuurlijk ook graag met de IND zelf praten. Dus die hebben ons 2 dagen meegenomen naar Ter Apel. En er is natuurlijk een hele berg rapporten over de IND al geschreven. Dus daar zijn we ook in gedoken.
Ja. Ja.
En zo is het onderzoek eigenlijk begonnen.
Maar de aanleiding was die kwestie van de Syrische oorlogsmisdadigers. Dat maakt meteen ook duidelijk waarom de IND wel onderzoek moet doen. Want tussen die Syrische vluchtelingen zitten ook oorlogsmisdadigers.
Ja, er is natuurlijk een uitzonderingscategorie bij de IND, 1F, artikel 1F van het vluchtelingenverdrag. Als je dus hele zware misdaden op je kerfstok hebt, als de IND dat denkt, dan mogen ze je uitsluiten van bescherming.
Ja.
Dus die mogelijkheid is er. Er is een 1F-unit die, als jij een signaal afgeeft dat je daar zorgen over maakt, die daar extra onderzoek naar doet. Die hebben we ook gesproken. Maar het probleem, of niet het probleem, maar de 1F-unit is niet de politie. Dus de 1F-unit gaat af op wat een vreemdeling zelf vertelt. Dus je moet eigenlijk zelf toegeven dat je iets hebt gedaan. Of er moet beeldmateriaal gevonden zijn van jou. Maar de bewijslast is anders dan in criminele rechtszaken. Dus ook heel vaak mensen die een 1F-status krijgen, als ze in Nederland blijven, wat niet de bedoeling is, maar het gebeurt wel eens, dan worden die lang ook niet altijd vervolgd. Want de bewijslast die je voor een criminele zaak nodig hebt, is heel anders. Dus er moet een redelijk vermoeden zijn dat jij je schuldig hebt gemaakt aan oorlogsmisdrijven. Maar ja, dat is, het is bestuursrecht, niet crimineel recht. Ja. En dat is iets waar ik ook nog een artikel over ga schrijven, want dat schuurt natuurlijk enorm.
Ja, het is een totaal andere rechtsgang, totaal andere bewijsvoering. Maar wat was de conclusie van jullie onderzoek toen naar die Syrische oorlogsmisdadigers? Wat deugde daar niet aan?
Nou ja, voornamelijk is het probleem dat het contact tussen de politie en de IND niet meer mogelijk is sinds de AVG-verklaring. Omdat vanwege de privacywetgeving mogen die geen gegevens meer uitwisselen.
Wacht even, dat klinkt redelijk absurd. Dat je...
Ja, dus vroeger kon je, zeg maar, als de IND dacht, deze persoon is niet pluis, konden ze dat doorschuiven naar de politie van let op die man. Of ik heb een rechtszaak bijgewoond van iemand waar het team internationale misdrijven kreeg al heel vroeg signalen, deze persoon heeft oorlogsmisdaden begaan. En zei ik, ja, kan je dat dan niet delen met de IND? En Tim zegt, ja, dat hebben we gedaan. Maar toen vroeg ik de IND daarnaar en zei, maar dat mag helemaal niet. Ze mogen ons helemaal niks vertellen.
Nou ja.
Dus alleen maar als er echt een onderzoek is, dan mogen ze hun dossier opvragen bij de IND. Maar ja, dat is eigenlijk nu een soort gat door de privacywetgeving. En dat is natuurlijk wel iets dat zorgelijk is.
Ja. En was dat het grootste probleem wat jullie tegenkwamen bij het onderzoek?
Ik denk het. Kijk, die 1F-unit eigenlijk. We hebben ook medewerkers gesproken die zeggen: we geven signalen door en daar gebeurt heel weinig mee. Maar ja, als je de 1F-unit zelf spreekt, dat komt wederom voort uit de verschillende bewijslast. Het is een heel zwaar iets wat je oplegt. Hè, want je mag dan nooit meer in Nederland asiel aanvragen. Ook niet in de rest van Europa. Je mag hier nooit meer zijn. Ik heb ook met iemand gesproken wiens vader deze status heeft gekregen. Een Afghaan.
Ja.
Dat heeft gewoon zijn hele leven verwoest. Terwijl er is nooit een zaak geweest. Hij heeft al 20 jaar hangt dit boven zijn hoofd. En hij zegt, was er maar een rechtszaak geweest. Dan was hij na 12 jaar eruit geweest. Dus die 1F-unit zijn echt wel de meest ervaren medewerkers.
Ja.
Maar ja, er komen dus wel mensen doorheen, want er zijn rechtszaken. Maar ja, dat zijn wel echt de meest ervaren medewerkers die er zijn. Maar ja, die opereren ook dus in de ruimte die ze hebben.
Ja, nee, en ik herinner me van die Afghaanse vluchtelingen, dat daar een grote groep was die onterecht van oorlogsmisdadiger zijn werd beschuldigd, omdat ze op een bepaalde lijst uit de communistische tijd, geloof ik, of zo stonden, waar echt het onrecht vanaf druipte. Maar dan ging het er weer naar de andere kant, dat mensen ten onrechte die status kregen.
Ja, nou, voor de Afghanen is er een categorale uitsluiting geweest van iedereen die ooit voor de inlichtingendienst heeft gewerkt in Afghanistan, ja, die daar een officier was.
Ja.
Dat ambtsbericht, daar zijn discussies over, is al een hele tijd geleden. Ja, sindsdien is die categorale uitsluiting is er ook niet meer. Terwijl ik zou bijna zeggen, als je hebt gewerkt voor een van de Syrische veiligheidsdiensten, grote kans dat je weet dat er daar gemarteld is.
Ja.
Maar dat doen we niet meer. Juist omdat de problemen die er zijn geweest. Dus iedereen wordt nu individueel benaderd.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk een van de grootste uitdagingen voor de IND. Ook omdat het natuurlijk het draagvlak voor andere vluchtelingen ondermijnt. Hè? Als die mensen binnenkomen, als je in de krant leest, er is iemand opgepakt die iemand heeft onthoofd en die woonde naast mij in Kerkrade. Dat ondergraaft natuurlijk gewoon het draagvlak voor vluchtelingen in het algemeen.
Ja, goed. We zitten er middenin. De complexiteit van het onderwerp wordt ook meteen duidelijk. Ja. Hè? Want de IND moet dat elke keer duizenden keren per jaar vaststellen, bij al die verhalen.
Ja.
De IND van de problematiek van de IND staat eigenlijk in één zin in jouw stuk, dacht ik. En er komt erop neer dat de IND is gemaakt, is een uitvoeringsorganisatie voor de opvang van op dit moment 26.500 asielaanvragen per jaar. En het zijn er altijd meer. Vorig jaar waren het er 35.000.
Vorig jaar hebben ze er 35.000 gedaan, maar dat zijn er nog veel meer. Dus ze moeten er nog 77.000.
Oh, daar heb ik het verkeerd opgeschreven ook. Ja. Met andere woorden, maar waar het op neerkomt is, het is gewoon een te kleine dienst voor de opdracht waar ze voor staan.
Zeker.
Daar komt eigenlijk, bijna alle problemen komen daaruit voort.
Ja, zeker. Ja, en eigenlijk ook door het jojo-beleid dat is gevoerd, hè, over de afgelopen jaren. Dat na 2015, toen we die enorme piek hadden van mensen, dat jaar hadden we 59.000 aanvragen.
Ja.
Toen is er enorm opgeschaald.
Ja.
En eigenlijk toen zelfs, als je kijkt, de Algemene Rekenkamer heeft hier onderzoek naar gedaan. Toen was de doorlooptijd zo'n 15 weken. Dus toen zijn er enorm veel mensen aangenomen. Maar ja, toen is de Turkije-deal gesloten. Toen dachten we, nou, dan komen er veel minder mensen. Dus wat hebben we gedaan? Hop, honderden mensen ontslagen.
Ja, 10%, meer dan 10% van het personeel is toen ontslagen.
Ja, 650 medewerkers. Ja. En nou ja, dus daar hebben ze nog altijd last van. Want die mensen krijg je niet meer terug, weet je. Dus ja, en dan zegt de IND altijd, ja, de arbeidsmarkt is te krap. We hebben ook staatssecretaris Erik van den Burg gesproken. Die zegt, ja, in deze arbeidsmarkt, we krijgen die mensen gewoon niet. Maar het is natuurlijk wel een probleem dat ze zelf hebben gecreëerd.
Ja.
En ja, de enige oplossing lijkt mij, als je met die voorraad zit, is meer mensen aannemen.
Ja.
Maar ja, zelfs dat is niet genoeg. En dat zeggen ze zelf ook. Hè, want zelfs als je het zou verdrievoudigen, kan je alleen nog maar aan wat er nieuw bij komt. Dus niet die hele voorraad die er nog ligt.
Nee.
Dus ze moeten ook de processen optimaliseren. Ze zijn er enorm mee bezig. Maar ja, eigenlijk, ja, het probleem dat de overheid heeft gecreëerd door al die mensen weg te halen, ja, daar zit je gewoon echt nog jaren mee.
Ja, ja. En op dit moment gaat het eigenlijk meer richting probleem dan richting oplossing. Want ze lopen niet echt de achterstanden in, of wel?
Nee, de achterstanden worden alleen maar groter.
Ja.
En kijk, de oplossing die de politiek hier er alsmaar voor heeft, hè, ze zeggen de instroom moet omlaag.
Ja.
Maar ja, dat is iets dat natuurlijk realistisch gezien de komende paar jaar niet gaat gebeuren. Zelfs staatssecretaris Erik van den Burg zegt, ja, we zijn bezig met Europese afspraken, maar ja, het duurt nog minimaal een paar jaar voordat we daar de effecten van gaan zien.
Ja.
Als we die effecten natuurlijk überhaupt wel gaan zien. Hè, want als je kijkt naar de instroom, dat is eigenlijk heel volatiel en het gaat gewoon op en neer met, ja, waar is er een oorlog uitgebroken? Hè, de achterstanden in Nederland zijn natuurlijk ook enorm opgelopen doordat er zoveel Oekraïners bij kwamen. Die hebben natuurlijk geen status gekregen, dus de IND had daar niet veel last van, maar de opvang bijvoorbeeld wel heel erg.
Ja.
Maar ja, Eigenlijk het aantal mensen, dat fluctueert niet eens zo erg. Dus eigenlijk wat iedereen zegt is, je moet eigenlijk, de oplossing is, als je die achterstanden weer hebt ingelopen, wat dus al jaren kan duren, is dan moet je niet allemaal mensen weer gaan ontslaan. Dan moet je die mensen gewoon vasthouden, train ze bij, maar laat ze niet los. Ja. Want dan krijg je binnenkort weer dit probleem. Ja. Dat is gewoon eigenlijk een organisatie bouwen die tegen een stootje kan, die ook structureel op de lange termijn is gefinancierd. Want dat is ook iets, hè. De IND zegt zelf al jaren, geef ons structurele financiering niet. Wat er nu gebeurt, eigenlijk ze onderbegroten aan het begin van het jaar. En dan is het natuurlijk niet genoeg. En dan moeten er nog miljoenen bij. En dat komt er dan bij aan het eind van het jaar. Maar dat maakt natuurlijk plannen ook heel lastig. Ja. En ze, Van den Burg zegt, nou, we hebben nu planning voor 2 jaar. Dus dat is echt prima. Maar ja, welk bedrijf runt op een planning van 2 jaar? Geen enkel bedrijf. Iedereen runt op een planning van meerdere jaren. Ja. En dat is denk ik iets dat echt wel beter kan.
Ja, het lijkt erop, dat dacht ik al voordat ik jouw artikel las, maar dat denk ik nu helemaal. Het lijkt eigenlijk op dat we hier te maken hebben met een gecreëerd probleem.
Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk wel, dat wil ik er wel bij zeggen. Alle mensen die ik heb gesproken bij de IND, die hebben echt een hart voor de zaak. De mensen die ik heb gesproken werken er allemaal ontzettend lang. 10 jaar, 12 jaar.
Waren ze open trouwens? Mocht je makkelijk met mensen praten?
Ja, zeker. Dus we mochten daar gewoon 2 dagen rondlopen. En we hebben dus met hoormedewerkers gesproken. Met de mensen die de opleiding deden. Met een tactisch manager. En we mochten alles zien. Dus ze waren heel open. Dat is ook nieuw van de IND. Hè? Dat ze heel openstaan voor de media. Ook ze willen laten zien wat ze doen.
Ja.
En dus de mensen die ik sprak, die hebben echt wel hart van de zaak. En ook de mensen die weg zijn gegaan, hoor ik heel vaak van, hè, die medewerkers, die hoormedewerkers echt, ja, goede mensen die echt hun best doen. Maar ja, het management, daar gaat het al wat meer mis.
In welke zin?
Nou ja, dat kan op de menselijke maat. Op de toeslagenaffaire natuurlijk. Dat heeft in elke overheidsinstelling heeft dat zijn weerga gehad. En natuurlijk bij de IND is daar ook opeens dat er ruimte moet zijn voor menselijke maat.
Ja.
Tegelijkertijd is het een organisatie die niet super goed tegen kritiek kan. Daar zijn ze nog aan het werken. Je ziet overal posters hangen van, zeg mij wat ik niet wil horen. En met zo'n luisterend oortje. Maar ja, ik heb ook wel al medewerkers gesproken die zeggen, ja, je kan naar je manager. En als die niet wil luisteren, dan houdt het een beetje op. En menselijke maat, dat is dus ook gaan op gevoel. Hè? Dat je kan inschatten wie je voor je hebt, et cetera. Terwijl vanwege al die ontslagrondes, zijn de mensen die daar werken over het algemeen onervaren.
En de politiek heeft een aantal jaren geleden de menselijke maat afgeschaft. In die zin dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris, dat was de menselijke maat, zeg maar. Hè? Dat die kon zeggen, het klopt misschien allemaal niet, maar deze mevrouw of deze manier mag blijven van mij. Dat mag ze niet meer zeggen.
Mag niet meer. Ze hebben nu wel een knopen doorhakteam, dus voor de echt moeilijke zaken.
Dat wil ik ook graag thuis, een knopen doorhakteam.
Dat heb je echt allemaal ervaren medewerkers die dan gaan kijken naar een dossier. Dus ze proberen daar wel wat mee te doen. Maar het probleem van die menselijke maat is dat eigenlijk 50-70% van de mensen die bij de IND werken zijn nieuw. Die voelen zich natuurlijk niet zo zeker van hun zaak. Dus die willen eigenlijk steeds meer werkinstructies. Dus die willen steeds meer handleiding van, wat moet ik doen? Waar moet ik op beslissen? Want het is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. Hè? Ik zou het zelf niet kunnen doen. Ik heb in zo'n gehoor gezeten. Dat was van een Syriër. Ik ken Syrië echt goed. En hij vertelde een paar dingen dat ik dacht, zou ik niet in meegaan. Maar tegelijkertijd, ik ben dolblij dat ik niet die verantwoordelijkheid heb om dat te beslissen.
Dat vind ik wel interessant. Wat gebeurt er? Je denkt, dan zie je dus zo'n IND-medewerker een eerste gehoor, zal dat zijn? Of was het een nader gehoor?
Dit was een nader gehoor.
Ik moet even uitleggen, dat is het tweede gehoor. En dat gaat echt over je vluchtverhaal. Hè?
Precies.
Dan wordt er gekeken of je in aanmerking komt. Dat weet als je voldoet aan de criteria.
Zeker.
Maar dat is wel grappig, vind ik. Jij zegt, ik ben erbij geweest en ik ben blij dat ik het niet hoef te doen.
Ja, nou, het is eigenlijk een beetje zo journalistiek. Hè? Want zij vroeg echt bijna oprecht alle vragen die ik ook zou vragen aan iemand.
Ja.
Maar ja, dan heeft zij de verantwoordelijkheid dat zij dus op basis van het beleid een beslissing moet nemen. Deze man is trouwens toegelaten, hoor. Ook omdat Syrië is natuurlijk een land in oorlog. Ja. Dus of deze man politieke activiteit heeft gehad of niet, was niet per se relevant voor zijn zaak. Mm-hmm. Wel natuurlijk als je een nieuwe status gaat krijgen. Wie wordt politieke vluchteling en wie is hier alleen maar vanwege de oorlogssituatie in zijn land?
Wat maakt dat uit?
Nou, een A en B status, dat hebben wij nu niet in Nederland. Oh, nee. Maar er is een vraag naar, hè? Gaan we dat weer opsplitsen?
Ja.
Maar goed, voor deze man, die heeft nu verblijfsvergunning gekregen. Maar ja, ik, toch dat morele gewicht. Ik dacht, wow, dat is wel heftig. Ik heb haar daar ook naar gevraagd en zei, ja, ik ben er niet zo mee bezig. Want als ik dat de hele tijd dacht, dan kon ik ook gewoon mijn werk niet doen. Maar zei, ik ben me wel bewust van, ja, van het gewicht, de impact die ik heb op iemands leven. Maar ja, ik moet natuurlijk gewoon vertrouwen op het beleid en dat ik mijn werk goed doe.
En je moet dus beoordelen of die meneer uit Syrië die tegen jou zit te praten een kletsverhaal ophangt. Of dat hij echt, dat er oorlog is, dat hoeft hij niet te verzinnen. Maar er wonen genoeg Syriërs nog steeds in Syrië. Niet iedereen is gevlucht. En waarom moest hij vluchten? En bovendien, ik ga nog maar even door. Mm-hmm. Die meneer heeft er alle belang bij om een verhaal bij elkaar te verzinnen. Wat een beetje past in wat de regels hier in Nederland zijn. Dus je door die regels te maken zoals ze zijn, leid je mensen ook in de richting van bepaalde verhalen.
Ja, nou, wat zij erover zei is, ik ga er gewoon vanuit dat iedereen eerlijk is. Ik denk dat dat ook een goed uitgangspunt is. Hè? Ik denk dat er, maar we moeten wel eerlijk zijn, die mensen zitten heel lang in een opvang. Die delen ook verhalen. Er zijn allemaal chatfora online, daar heb ik ook naar gekeken, waar mensen in het Arabisch met elkaar spreken en vragen hoe gaat zo'n gehoor. En ja, dat is natuurlijk logisch. Mensen willen informatie over wat er gebeurt. Alle werkinstructies, die staan gewoon online. Dus die kan jij lezen, die kan een advocaat lezen. Dus iedereen weet dat. En dat is natuurlijk met name met de complexere zaken, is dat wel een ding. Hè? Ja. Ik bedoel bijvoorbeeld bekeerverhalen of geaardheidverhalen, dat zijn de moeilijkste zaken van IND. Dat zeggen zowel de medewerkers die er nu werken als de oud-medewerkers.
Bekeerverhalen is, ik ben christelijk geworden. Precies. En ik woon in een moslimland. Dat kan daar niet. Dus.
Precies, ik kom uit Iran en ik ben nu christen. Ja. Of ik ben homo en ik kom uit Oeganda. Waar je daarvoor ten dood veroordeeld wordt.
Ja.
Maar ja, de werkinstructies daarvoor, die staan gewoon online. Dus dan kan je kijken, oké, wat vragen ze dan? Ze willen dus niet een standaard verhaal. Maar ja, ik heb IND-medewerker gesproken. En die zeggen, ja, iedereen vertelt ongeveer hetzelfde. Ik ben in Iran en toen kwam net toen ik weg was, kwam de veiligheidspolitie me zoeken. Maar hoe bewijs je dat het niet zo is? Er zijn ook verhalen geweest natuurlijk jaren geleden van advocaten die verhalen verkochten en weet ik het wat.
Ja.
Maar en uiteindelijk in die werkconstructie staat, je moet een authentiek en persoonlijk verhaal horen. Dat is natuurlijk ontzettend lastig.
Ja.
En de advocatuur, eigenlijk de rechtelijke macht heeft de afgelopen jaren gezegd, ja, dit is zo ingewikkeld, je moet mensen meer het voordeel van de twijfel geven. Dat is die menselijke maatweer waar we het ook over hebben.
Mm-hmm.
Maar ja, de IND zegt, ja, daardoor wordt ons werk natuurlijk heel moeilijk.
Ja.
En het is ook heel moeilijk. Hè? Dus dat, ik denk dat dat ook heel erg, ik denk trouwens ook echt wel dat het zorgvuldig gebeurt. Ik bedoel, de mensen doen echt hun best. Maar ja, het is uiteindelijk, je moet afgaan op wat mensen je vertellen. En dat is gewoon, het is echt een. En ze hebben natuurlijk wel dingen die helpen om dat te doen. Hè? Dus bijvoorbeeld, dat vond ik ook heel interessant. Dus vooral in het waar komt iemand vandaan gedeelte. De IND heeft echt heel veel dingen ontwikkeld om dat goed uit te zoeken. Hè? Want heel veel mensen komen zonder paspoort, of ze komen met misschien iets dat vervalst is. Dus je hebt de Koninklijke Marechaussee zit daarboven met een enorme machine. En die kan inkt vergelijken met UV-licht. En dan heel veel bijvoorbeeld stempels in paspoorten. Dat is meestal met zo'n inkpad. Maar dat wordt dan gefalsificeerd, dat wordt dan erin geprint. Of er zijn bladzijden eruit, of dat soort dingen. Dus dat kunnen ze allemaal onderzoeken. Dan heb je het regionaal informatiecentrum. Dat zijn allemaal mensen die zitten achter computers met 18.000 kaarten. En die kunnen dan precies inzoomen op, als jij zegt, ik kom uit Aleppo. Dan zeggen ze, nou, welke wijk? Oké, vertel me, hoe loop je van de moskee naar die en die school? Of als je zegt, ik ben een schaapsherder. Dan zeggen ze, oké, waar is een waterput in de regio waar jij schapen hebt met je schapen liep?
Het gaat dus heel precies, hè? Dan.
Ja, dus dat is wel, ze doen wat ze kunnen, zeg maar, om dingen wel te verifiëren. Dus dat is met, waar kom je vandaan? Heb je dat soort mogelijkheden?
Ja.
Maar met, ben je homoseksueel?
Wat dan moeilijker.
Is dat natuurlijk gewoon, ja. En foto's en zo, dat mag niet. Ik bedoel, ze gaan niet vragen van, heb je, dat komen, sommige mensen komen daarmee, van ik heb beeldmateriaal, dat zeggen ze, dat hoeft echt niet. Maar ja, het is wel, dat is denk ik gewoon de uitdaging. Hè? Hoe beoordeel je iemand op wat ze zeggen? Hoe vraag je daar op de juiste manier naar? Ik heb ook met onderzoekers gepraat die zeggen, vraag open vragen, zodat mensen ook de mogelijkheid krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. In plaats van als je een soort checklist afwerkt van, dit moeten we allemaal weten, dan geef je mensen misschien ook niet die ruimte. Dus daar is ook al, zijn ze ook wel mee bezig van hoe stellen we die vraag, hoe geven mensen de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen, zodat het eigen is.
Hoe nieuw was dit eigenlijk voor jou? Dus jij kent de situatie in het Midden-Oosten, je kent de situatie in Syrië. Wat vond je ervan als je dan kijkt nu naar dat proces in Nederland? Wat voor indruk maakt dat op jou?
Nou, ik vond het echt best secuur. Ja, want en zeker vergeleken met hoe het in heel veel andere landen in de wereld gaat. Ik bedoel, dat is natuurlijk voor mij ook gelukkig. Want ik heb de migrantenroute ook gevolgd in 2015 door heel Oost-Europa, et cetera. En ik ben op plekken geweest waar mensen niet zo goed worden opgevangen als hier. Dus ja, er is natuurlijk een tekort. En het is vreselijk als je zonder privacy met mensen op een Galaxy-boot hier in Amsterdam-West zit met 1000 mensen.
Maar in andere landen is het nog erger.
Zeker. zeker, daar moeten we ook niet...
En dan moet ik denken aan toestanden in Griekse opvangkampen.
Ja, in Griekenland mogen wij dus ook niet meer daar terugsturen, omdat het daar zo erg is. Hè? Ook in Italië mogen we niet meer terugsturen. Ja. Dus Nederland heeft het in dat opzicht wel goed geregeld. En ik denk ook dat je echt wel de kans krijgt om dat verhaal te vertellen. Hè? Dat er dus al die middelen zijn ingezet om er, ook als jij zonder documenten aankomt, om de... dat wij kunnen uitvogelen waar je echt vandaan komt.
Ja.
Ook handig natuurlijk. Hè? Want bijvoorbeeld Syriërs, zoals we al zeiden, krijgen nu vaak een status. Nou, als jij uit Tunesië komt, dan ben je een veilige lander. Heb je eigenlijk 0% kans. Heel makkelijk om te zeggen, ik kom uit Syrië. En ja, met zo'n landkaartenbeleid, met ook een taaltest. Toen moet je 5 minuten Arabisch praten. Kun je eruit halen van, kom jij echt uit Aleppo? Of kom jij eigenlijk uit Tunis? En wil jij gewoon die status hebben?
Ja. Dus... Oké. Nee, genoeg zou ik zeggen over de details van de procedure. Ik wil er meer uitzoomen. Kijk, vandaag las ik in de NRC dat de COA 500.000 moet betalen. COA Centraal Orgaan. Nee, Centraal Opvang. Centraal Orgaan.
Asielopvang.
Dat, ik wist dat het woord opvang ergens in moest zitten. Ja, dat het niet lukt. De rechter heeft gezegd, in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen zitten. En de burgemeester is naar de rechter gestapt. En dat lukt niet. En dan moeten ze nu al in 1 maand 500.000 schade betalen. De Rekenkamer heeft gezegd, de afgelopen 10 jaar, dat haal ik uit jouw verhaal, uit jullie verhaal, is de doorlooptijd verdrievoudigd. Dus het gaat alleen maar achteruit. We zitten nu met een rechtse coalitie die eraan zit te komen. In elk geval met een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Dat gaat alleen maar erger worden.
Nee, dat is de vraag. Ik maak hier ook echt wel een splitsing tussen de IND, die dus die aanvraag moet beoordelen, en de COA die het opvang moet doen. Want de opvang is echt een ander probleem. Ook natuurlijk vanwege de doorstroom. Hè. Bijvoorbeeld, dus COA heeft nu 96.000 opvangplekken nodig. Waarvan 21.000 zijn voor mensen die eigenlijk al een status hebben, maar die moeten doorstromen. Dus daarvoor hebben we de spreidingswet.
Ja.
Als die mensen gaan doorstromen. Dat kan, niet dwangsommen, dat is... Ja, wij waren daar in de week voordat die dwangsommen inging. Dus zij zaten van... Iedereen zat een beetje in de stress van, gaat dit lukken? Want er komen al die mensen aan en we kunnen die mensen niet kwijt. De IND heeft natuurlijk ook afgelopen maand nog mensen gehad die moesten slapen in de opvangkamers van de IND, omdat er zo weinig ruimte was in de opvang van de COA.
Ja.
En die dwangsommen, ik moet eerlijk zijn, dat gaat alleen maar meer worden. Hè? Want de spreidingswet, hopelijk krijg je daardoor meer opvangplekken.
Ja.
Maar de IND, daar komen meer dwangsommen voor aan, kan ik je vertellen.
Ja.
Want dat is een ander probleem. Dat heeft te maken met die termijn. Hè, Nederland had
de beslistermijn.
Nederland had ooit de kortste asielprocedure van Europa, 8 dagen. En nu, we hadden zeg maar dat je in 6 maanden moest beslissen. Toen in 2021 hadden zoveel mensen, toen hebben we gezegd, oké, we rekken het op met 9 maanden. Dus het mag nu 15 maanden duren. Nou, daar is de rechtbank toen meegegaan. Uitzonderlijke situatie, oké. Maar ja, nu, 2 weken geleden, heeft de rechtbank in Noord-Holland gezegd, oké, voor toen, maar voor dit jaar wist je al heel lang dat er zoveel mensen gingen komen. Je hebt er niks aan gedaan. Dus het is een beetje frappant om te zeggen, overmacht, we houden het op 15 maanden. Zij zegt, je moet gewoon weer in 6 maanden beslissen. Nou ja, als je ervan uitgaat dat hoeveel mensen die 15 maanden al niet halen. Hè? Er zijn 11 miljoen aan dwangsommen betaald daarvoor vorig jaar. Maar als je dat weer terugbrengt naar 6 maanden... dan komen er miljoenen bij voor die dwangsommen. Ik bedoel, die hele termijn is opgerekt al, omdat er zoveel dwangsommen werden betaald.
Ja.
Dus ja, het kost je uiteindelijk als samenleving ook gewoon echt veel geld.
Ja, plus dat het bij de opvang, maar ook bij de IND, het feit dat het allemaal zo lang duurt, heel veel extra geld kost, los van de dwangsommen, voor de langdurige opvang die je moet betalen. De duurdere hotels die je dat is dan weer de COA.
Ja, dat is weer een ander probleem. Ja, dat is dat je dus niet structureel genoeg opvangplekken creëert, waardoor je dus noodopvang moet inkopen in hotels, in cruiseships, wat veel duurder is dan, dat komen we weer terug op die structurele voorraad. Dus structureel genoeg mensen bij de IND die kunnen beslissen, structureel genoeg bedden, zodat die mensen ergens hebben om te slapen. En als er dan een tijdje iets leeg staat, is dat alsnog veel goedkoper dan dat je dat afschaalt en dan opeens een Van der Valk hotel moet gaan afhuren.
Weet je waar het voor mij nog wel knelt? Die IND'ers die zijn eigenlijk, kijk, ik kan wel zien, maatschappelijk gezien heeft dit een bepaald effect, namelijk dat het probleem van de asielzoekers heel vaak in de krant staat en dat mensen gaan denken, jongen, we worden overstroomd. Ja. Er zijn bepaalde politici die dat prettig vinden als we dat denken, dus die hebben er belang bij dat dit zo blijft. Maar zo'n uitvoeringsorganisatie zelf, die kan toch op een gegeven moment, heb je daar iets van gemerkt? Die kan toch aan de bel trekken en zeggen, jongens, we worden misbruikt. Dit gaat helemaal niet goed, je kunt ons zo ons werk niet laten doen.
Ja, dus op zich, die Maas, het hoofd van IND, die is wel veel vocaler geworden in... dus ze hebben nu de stand van IND elk jaar een heel document over alles waar ze tegenaan lopen. En daarin vragen ze dus zelf ook van, hebben we willen meer geld, et cetera. Maar ja, tegelijkertijd, dat denk ik ook advocaten die ik heb gesproken, die zeggen, zeg gewoon tegen de politiek, dit kan niet. We kunnen dit niet doen zoals je het nu van ons vraagt.
Ja.
En je hebt helemaal gelijk. Hè, als je alsmaar overvolle centra, wat dus een beleidskeuze is, dan kan je dus zeggen, we worden overstroomd. Maar wederom, als je kijkt naar de aantallen, begin 2000 hadden wij ook nog meer mensen dan nu. 2015. Hè, er zijn echt wel eerdere momenten geweest dat we meer mensen hadden dan nu. En dan alsnog waren de overvolle opvang en zo, dat was niet zo'n probleem als nu. Dus het is ook iets, een keuze om dat in stand te houden. En er is natuurlijk ook een enorm veel angst, hè, voor wat er gaat gebeuren met een nieuw kabinet. Bijvoorbeeld bij asieladvocaten die zeggen, er wordt al heel lang gemorreld aan geld voor ons. Terwijl juist omdat er zoveel onervaren medewerkers zitten, wij zijn de kennis. Hè?
Ja.
Bijvoorbeeld Maartje Terpstra, die ik sprak, die werkt al 25 jaar als asieladvocaat. Dus als zij iemand heeft die net 6 maanden meedraait en die iets beslist, dan kan zij daar op een andere manier naar kijken.
Ja.
En advocaten krijgen dus ook die relatie terug en daar kunnen ze correcties in doen. En eigenlijk zorgt dat er minder rechtszaken komen, hè? Want dan is iedereen akkoord. Maar zij zegt, als wij minder geld krijgen en minder kunnen gaan doen, dan wordt dat dus moeilijker. En en de IND is een uitvoeringsorganisatie. Ik heb ook iemand gesproken die daar weg is gegaan vanwege morele bezwaren. Daar was Thomas Huttinga, een IND'er, die heeft zich hier ook meerdere malen publiekelijk over uitgesproken. Er was dat nareisbeleid, dat ze het gingen oprekken hoe lang iemand moest wachten voordat hun familie bij hun kon komen. En hij zei, dat klopt gewoon niet Europees in het Europese recht. Gewoon ben ik het niet mee eens.
Ja.
En daarin had hij gelijk. De rechtbank heeft ook uiteindelijk de IND teruggeroepen. En de IND zelf had ook gezegd, dit moeten we niet doen. Maar toen heeft politieke beslissing, dit is het beleid, dit gaan we doen, dus jullie moeten het uitvoeren.
Ja.
En dat is natuurlijk iets waar iedereen zich zorgen over maakt. Kijk, uiteindelijk het landenbeleid, dat is natuurlijk gewoon op basis van een ambtsbericht. Dat wordt opgesteld door Buitenlandse Zaken, et cetera. Dus je kan niet zomaar zeggen, Syrië is nu veilig of zo. Uiteindelijk, Jemen bijvoorbeeld, was ook tot 3 weken geleden zat je in een versnelde procedure. Mm-hmm. Dat is nu besloten van, eigenlijk waren we wat vrijgeviger dan andere landen.
Ja.
Dus iedereen weer individueel. Iedereen wordt altijd individueel bekeken, maar niet meer die grotere kans.
Nee,
dat is natuurlijk het risico dat met andere landen ook gaat gebeuren. En dat voelen mensen.
Ja, maar we raken af van de vraag. Er zit een organisatie die welwillende mensen, die hun werk goed doen, die deskundig zijn. Enfin, daar is af en toe wel kritiek op, maar dat is niet de... Er zitten daar geen martelaars, zou ik maar zeggen. Mensen zitten oprecht daar hun best te doen. En die worden opgezadeld met een taak die ze niet aankunnen.
Ja.
En toch blijven ze het maar doen.
Ja, en dat is inderdaad denk ik echt aan de leiding van die idee om te zeggen, dit kan zo niet. En dat proberen ze volgens mij ook wel mondjesmaat. Maar ik weet ook niet, het is een politieke benoeming volgens mij. Dus ik weet niet hoe lang je daar blijft zitten als je zegt, dit is onmogelijk.
Ja.
Maar ik denk dat je dat best wel wat meer kan zeggen. Want volgens mij, de IND probeert nu dus meer open te zijn. Ze proberen meer te laten zien hoe ingewikkeld het werk eigenlijk is. Hè?
Mm-hmm.
Want dat is ook mijn indruk als je daar een paar dagen rondloopt. En ook nog die logistieke puzzel van iedereen, van centra naar een hoorkamer. En het is echt allemaal heel complex werk. Dus dat laten denk ik heel goed zien. Maar ik denk inderdaad dat je ook kan zeggen, oké, we zijn gemaakt voor dit. Zoveel mensen zijn er. En dat vind ik een beetje het frappante. Dat Erik van den Burg zegt gewoon, het is gewoon zo. Ja.
Ja.
Ja. ja, nee, het gaat nog jaren duren. Hij zei, ja, zelfs als ik ze zou verdrievoudigen, maar ik kan niet, kan de mens niet vinden. Nee. En bovendien, ik weet ook niet of het wenselijk is. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is de politiek. Hè, van, ja. Wil je dat iedereen meteen een status krijgt? Terwijl hier is onderzoek naar gedaan, hoe lang mensen moeten wachten. Dat, en de omstandigheden heeft, geloof ik, niet per se heel veel invloed of mensen hierheen komen. Het is meer, hebben mensen familie hier, dat soort dingen.
Ja.
Maar ja, het is toch voor, het is een boodschap natuurlijk die voor een bepaald aantal kiezers misschien goed klinkt van, hé, die mensen hebben het hier allemaal niet zo goed. En, ja.
Nou ja, het is een boodschap ook die wij als journalistiek, zeg ik maar even, allemaal ook rondechoen. Want de kranten staan steeds vol met de problemen rond asielzoekers. Terwijl eigenlijk zou er elke keer moeten staan het probleem met het kabinetsbeleid.
Ja, en dat is ook een beetje, dat ik vond dat heel mooi, Maartje Terpstra, een van de advocaten die ik sprak, die zei, ja, weet je, ook jullie gaan nu dit artikel maken in deze podcast en dan komt er weer mediagezeur en dan krijgt de IND weer van de politiek, zeg maar, hè, korte termijn, kijk, zij zeggen dat dit het probleem is, ga er wat aan doen. Terwijl, hè, ze zei, eigenlijk wat ik ze gun is rust.
Ja.
Gewoon geen media aandacht, dat gewoon ze de tijd krijgen om het huis op orde te stellen, dat ze genoeg geld krijgen om het ook uit te voeren.
Ja.
Maar dat is wat nodig is.
Ja, maar we weten allebei, jij nog beter dan ik, dat dat niet gaat gebeuren.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Ja, fijne conclusie.
Ja, ik hoop een soort van dat ik in het onderzoek dat je denkt, oh nou ja, als ze dat gaan doen, dan wordt het beter.
En, ja.
Ja, uiteindelijk, hè, ze zeggen dezelfde hele tijd van, oké, ja, meer mensen, maar ook betere processen. En, hè. Maar wat je ziet is ook, oké, betere processen. Toen hadden ze schriftelijk horen bedacht. Dat was al een snellere manier om mensen te horen.
Bij mensen die sowieso
een beetje. Bijvoorbeeld een Syriërs, iemand mensen met een grote kans. Ook Jemenieten destijds.
Ja.
Nou ja, dan heb je één gehoor op papier. Advocaat kan checken. Moet iemand alleen maar dat gehoor lezen. Dan beslissen. Klaar.
Ja.
Nou, dat gaat het werk echt een stuk sneller.
Ja.
Nou ja, dan komt er weer een motie in de Kamer. Ja, wij zijn de enige in Europa die dat doen. Dat vinden we niet veilig. Nou, iedereen hop, ben ik het mee eens. Dan is er van tafel.
De motie Brekelmans van de VVD was dat. Ja.
Nou ja, en ja. Dus het is ook, lijkt me zo lastig voor hun dat je iets bedenkt. En dan zeggen mensen weer, nee, dat vinden we dan niet secuur genoeg. En dan is het weer van tafel. Dus ja, ik heb echt een beetje met ze te doen.
Ja, met de IND of met de asielzoekers?
Allebei.
En met wie het meest?
Ja, de asielzoekers.
Want dat zou je bijna uit het oog verliezen. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè?
Ja.
Het zijn mensen die dramatische dingen hebben meegemaakt. En dan in zo'n doolhof terechtkomen.
Ja, en vooral de onduidelijkheid. Dat is voor mensen echt het ergste. Hè? Want omdat het dus een beetje een chaos is bij de IND, horen mensen heel lang niks. Dus ze horen niet wanneer ze worden gehoord. Ja. Ze horen niet wanneer er een beslissing komt.
Ja. Het duurt heel lang, maar dat wordt wel tegen je verteld. Het duurt heel lang, maar niet over de 6 maanden word je gehoord. Over 8 maanden word je gehoord. Dat hoorde ik in die documentaire ook. Dat wordt ze niet verteld.
Nee, er is nu op de website is een soort van, nou ja, gemiddeld duurt het 14 weken voordat je je eerste gehoor hebt. En gemiddeld duurt het dan nog 34 weken totdat je tweede gehoor is. Maar ja, dat is al meer duidelijkheid dan er was.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk, ja, dat is lang. Als je in een AZC zit niks te doen. En Hani inderdaad heeft gelukkig werk gevonden. Maar ja, sommige mensen niet. En die zitten maar te wachten. En er zijn natuurlijk wel eens, we horen allemaal wel eens dat er een hongerstaking is van asielzoekers omdat ze het zo beu zijn. Of dat er gevechten uitbreken op de Galaxy-boot of zo. Maar eigenlijk de meeste mensen ondergaan het allemaal heel gelaten. Maar het is natuurlijk ook, dat vind ik ook belangrijk daaraan. Mensen desactiveren. Ze zitten maar te wachten. Ze doen niks. En dan, pas dan kan het allemaal beginnen. Terwijl als je die mensen gewoon nu al laat integreren, aan het werk laat gaan, dan is ook voor de lange termijn, dat hebben we gewoon gezien met de Oekraïners, het aantal mensen dat meedoet aan de samenleving, dat een baan heeft, wat wederom dan ook weer het draagvlak voor asielzoekers vergroot, is gewoon veel hoger als je mensen meteen mee laat doen. Ja. Als je ze eerst 1,5 jaar op een cruise ship boot aan de rand van Amsterdam laat dobberen, ja, dan is de kans, dan zijn ze daarna ook, zitten ze minder in de actiemodus. Terwijl ze heel vaak wel zo aankomen. Hè. Ze willen heel graag. Maar ja, als je dan hoort, oké, zet je leven maar even op pauze. En zeker voor mensen die jong zijn, weet je, in de 30, die gewoon net, ze willen gewoon iets maken van hun leven. Ze willen hier wat van maken. Ze zijn hier gekomen. Ze willen helemaal niet daar zitten met hun 14 euro leefgeld, weet je.
Fernand, we houden mee op. Het wordt alleen maar Waar gaat deel 2, en, want je hebt nu deel 1 geschreven, deel 2 en deel 3. Zeg even, waar gaan die over?
Ja, dus eigenlijk hebben we nu alle drie de delen besproken. Maar
okay.
Dus deel 2 is eigenlijk die menselijke mate. Hè? Hoe beoordeel je die geloofwaardigheid?
Ja.
En deel 3 is over de 1F-unit en de oorlogsmisdadigers. Maar deze week dus eerst deel 1 over die enorme achterstand.
Allemaal te lezen in De Groene van deze week. Fernand, ik heb de naam Fernand daar te zeggen, maar het is Fernand van Tets. Dank je wel.
Dank je.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een coververhaal over de echte prijs van ons boodschappen. Want wat zou er gebeuren als we ook de verborgen kosten meerekenen, zoals de onderbetaalde boer en de milieuschade? Er is een groeiende beweging die denkt met echte prijzen de wereldproblemen op te kunnen lossen. En een essay over het standbeeld, voor de feministe Aletta Jacobs in Den Haag. Het standbeeld dreigt er namelijk niet te komen, want de kunstenaar wil het niet maken, dan wordt het moeilijk. Jacobs zou namelijk een racist zijn geweest. En dat is nogal kort door de bocht, vindt Mieneke Bos, emeritus hoogleraar moderne geschiedenis. Dat is allemaal te lezen in De Groene van deze week. Met een abonnement of met een proefabonnement ga dan naar groene.nl, dan wordt u dat uitgelegd. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat per mail, podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Tania Al-Hashimi, Boye Bogaert en Kees van der Bos. De muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.